Okay, now you see this gentleman? Now he's giving me this this sign, and it says, "We're on in 10 seconds, so get ready to have a good time." All right, here we go. This is exciting, isn't it?
In 5, 4, 3, 2.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 19 april 2011. Dit is de 56e Tech 45 met daarin het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Marco Frissen, IT-specialist en mede-auteur van de Bibble Survival Guide, Jan Seurink, nog steeds een man met een plan, en Davy Buntings, tech-aficionado. Beginnen doen we met de 10 miles van Antwerpen. Hoe is het geweest, Davy?
Ja.
Heb je het uitgelopen?
Ik heb het uitgelopen, ja, op mijn tempo. Mm-hmm. Er waren er nog 18 na mij.
Dat maakt niet uit.
Suggles. Ja, en nu is mijn voet naar... Ja, naar...
Naar de kleur.
Ja.
Maar je bent foto's gaan nemen.
Laten nemen, hè. Ik doe dat. Ja, zo, de dokter zei dat het waarschijnlijk overbelast was. Maar het kon een breuk zijn van het voetbeentje. Maar nu, ja, als het een breuk was geweest, had ik er helemaal niet op kunnen staan. Maar dus hebben ze zo'n foto gepakt voor dan zeker te zijn dat het niet gebroken was.
Had je die afstand al gelopen?
Ja, ik had zo de week daarvoor 14 kilometer gelopen, dus 16 had wel moeten lukken. Maar zo'n deel van het parcours is op zo van die kasseitjes. Want ik weet niet of ze dat in Nederland doen, maar in Vlaanderen zijn ze dus de geweldige uitvinding van de heer Macadam aan het opbreken overal en kasseien aan het leggen, want dat is heel modern. En ja, dan moet je daar dus op lopen, maar kasseien, ja, die zijn pas chic als ze niet gelijk liggen, hè, als ze zo'n beetje kantelen. Ja. En ja, in Antwerpen, ja, daar is dan nog redelijk wat verkeer, dus die kantelen dan waarschijnlijk nog door dat verkeer nog wat meer. En ik denk dat ik zo een paar keer fout ben neergekomen, waardoor aan mijn voet eigenlijk fout gaan zitten is. En, ja.
Ja. Zeg, en tijdens de tocht heb je foto's gemaakt?
Ja.
Zit je ervoor gestopt of gewoon komen, terwijl je aan het lopen waart?
Ja, terwijl ik aan het lopen
iPhone
was.
iPhone uit de zak en dan de foto maken.
Het is zo, mentaal kun je dat wel aan, maar ik loop dan niet tegen 10 per uur of zo, hè, want nee. Dan kan ik het toch niet uitlopen. Dus op zich ben je rustig aan het joggen, want dat is het uiteindelijk wat je doet. En dan heb je nog wel tijd om in te checken en een fotootje te pakken. Ja,
sorry, maar het is een echte nerd, hè. Hij gaat lopen, maar Runkeeper liep waarschijnlijk in de achtergrond.
Ja, dus je GPS staat toch op, hè, dan kun je even goed inchecken. Hè.
Ja, ik heb gelijk.
Waar heb je dat niet gecheckt?
Zo in de tunnels waar ik geweest ben, en dan het Justitiepaleis. En de meer.
Oh my god.
Hij is 4 keer tegen een paal gebotst, maar voor de rest ging alles goed. Zeg, iets anders, iets meer tech. Hoe bevalt de Samsung 9-series die je mocht testen?
Ja, ze hebben die deze middag gebracht, dus ik kan er eigenlijk nog niet superveel van zeggen. Maar de build quality, zoals ze dat noemen, of gewoon hoe het ding aanvoelt, mm-hmm, is redelijk geweldig. Het ziet er heel mooi uit. Het heeft zo een beetje iets van zo'n zwarte MacBook van... zo de plastieke. Ik weet niet of ze die nog maken, eigenlijk. Dus designmatig is het heel goed gemaakt met zo'n backlit keyboard. Ja, zo eigenlijk wel een mooi keyboard. Het doet heel veel denken aan een MacBook, aan een zwarte MacBook. De poorten aan de zijkant, die zijn weggewerkt met zo'n klepje. Mm-hmm. Als je dat klepje dan open doet, dan komen er ineens 3 poorten tevoorschijn. Wat ik eigenlijk redelijk geniaal vind, want dan kan er ook geen stof in je poorten komen. Ik denk dat 2 USB-poorten heeft. In 1 steek nu mijn koptelefoon. Aan het ander staat iets wat... Een logo dat ik eigenlijk niet herken, maar een USB-ding gaat er toch in. Dus ja, qua batterij valt het ook goed mee. Ik heb daar straks 1 uur of 3 of zo in een koffiezaak gezeten. En ik had nog 2 uur over.
Nou ja, dat is wel ferm, vind ik. Heb je enig idee wat die kost als je die moet kopen?
€1600, dacht ik.
Oh man, dat is wel veel, hè?
Om eerlijk te zijn, voor het moment vind ik het zijn geld absoluut niet waard. Mm-hmm. Het is een 13-inch dat ik heb. Want de 11-inch zou in de Benelux niet beschikbaar worden. Iets wat ik wel raar vind, maar blijkbaar is dat zo. Ik vind het heel veel geld, het is iets heel mooi en ik denk dat er wel een markt voor is. Maar ze willen eigenlijk zo'n MacBook Air.
Ja, ik wou juist vragen.
Maken. En als je dan... Apple is jarenlang zo het dure geweest, hè, het dure segment. Mm-hmm. En als je dan ziet dat je eigenlijk een MacBook Air... Ik heb daar straks gekeken, want ik vind het heel mooi, maar Windows staat mij echt tegen. Zo'n MacBook Air, dat bevalt me eigenlijk wel. En die heb je eigenlijk voor €1400, heb je zo'n volledige uitgebouwde MacBook Air.
Dan heb je al de dure, denk ik, hè? Want er is nog een
met extra RAM in en zo. Ik vind elk echt duur.
Ja, ik vind het ook heel duur. Zeker omdat je weet dat Apple de prijs van de MacBook Air verlaagd heeft, juist omdat die zo slecht verkocht.
Om eerlijk te zijn, het is gewoon een MacBook Air voor mensen die graag op Windows werken of die beroepsmatig op Windows moeten werken. Het heeft zo dezelfde problemen, hè. Kwestie van output naar beamers en zo. Zou ik momenteel niet echt weten hoe dat werkt. Waarschijnlijk ook met zo'n tussenstukje, gelijk Apple.
Ja. Je zou hem nooit kopen.
Extreem veel geld voor wat eigenlijk.
Maar stel dat je extreem veel geld had, zou je dan deze kopen? Of zou je dan zeggen van ik ga voor een MacBook Air? Of misschien voor iets anders?
Ja, ik zelf... ik ben nu eigenlijk al heel de dag bezig met Windows in te stellen, zodat het werkt.
Ja.
Na een tijd, eens dat je computer ingesteld is zoals het zou moeten zijn, heb je aan Windows ook weinig werk. Hè? Dus ik wil Windows niet afbreken. Maar Mac OS X is toch iets anders. Als je eigenlijk extreem veel geld hebt en je bent zo iemand zoals Chris Duchochwa bij de persvoorstelling... Was het Chris Duchochwa? Nee. Ik weet niet meer wie dat was. Het was een bekende.
Nick Balthazar.
En je bent heel veel onderweg en je hebt toch een computer nodig die van alles kan. Dan zou ik het wel nog durven, maar voor €1600... Voor dan eigenlijk zo 2 kilo minder moeten mee te slepen.
Ja.
Ik weet het toch niet.
In ieder geval, je gaat hem nu een tijdje testen.
Ja, tot volgende week woensdag heb ik hem, dus ik ga nu 2 weken opnemen op de Samsung.
Oh, wel.
Op mijn blog, dbuntings.be, daar heb ik net voor de uitzending een blogpost online gesmeten. Mensen kunnen daar dingen aanraden die ik zou moeten testen.
Mm-hmm.
2 mensen hebben al gevraagd of ik Ubuntu er wil opsmijten. Dat ga ik morgen doen.
Er is nog zo een...
Misschien is het dan wel de moeite.
Een besturingssysteem voor netbooks. Goh, kan er nu niet opkomen.
Jolly Cloud.
Ja, Jolly Cloud. Is dat niks voor erop?
Ja, maar het is zo te veel computer dan, hè. Het is echt een goede computer. Het gaat allemaal echt rap. Want ik heb een redelijk uitgebouwde desktop thuis staan. Maar toen dat ik deze opendeed en daar zo mee werk, deze is echt flitsend snel.
Oh, wel, ik zou er dan echt eens Ubuntu opzetten.
Ja, dat ga ik doen.
Ik had dat op de trage PC's.
Zit er een SSD in, trouwens?
Ja, dus het 64 gigabyte normaal gezien. Ik heb het eigenlijk nog niet nagekeken, maar dat zou naar schijnt de enige optie zijn.
Dus hij start wel razendsnel op.
Ja, het is ook zo, als je dus hem dicht doet, zo in sleep mode zo gezegd, en je doet hem open, dan zeggen ze zelf dat 13 seconden duurt of zo.
Mm-hmm.
Of van een clean startup, maar ik heb het gevoel dat het toch rapper gaat. Maar ja, er staat ook wel niks op die harde schijf natuurlijk. Hè.
Film dat eens. Zet hem eens volledig uit. Film dat eens en start hem eens op. Ik ben eens benieuwd hoe snel dat gaat.
Oké, dat zal ik doen.
Dat is dat is mijn opdracht aan u. Goed?
Ik zal dat doen.
Voilà. Eens kijken wat hier nog op heb staan. Marco, ja, dat moest ik u vragen. Binnenkort een nieuwe functie?
Ja.
Heb je dat goed gelezen, ja?
Ja.
Mogen we weten wat? Want ik moet dan uw bio gaan aanpassen hier, hè? IT-specialist? Ja, mede-auteur blijft.
Zal ik dat wel vermelden.
Oké, goed.
Ik wil eerst even weten dat het allemaal helemaal formeel geregeld is.
Ja, ik snap het.
Maar het is gewoon hetzelfde bedrijf.
Jan, je krijgt nog 1 week de tijd om je plan uit te leggen en anders zet je terug gewoon communicatiemens en blogger. Ik zeg het u maar.
Oké, is goed.
Goed, technieuws. Daarvoor zijn we hier. We gaan beginnen met wat iOS-applicaties. 2 weken geleden hebben we het gehad over Instacast voor de iPhone, een applicatie om podcasts mee te beluisteren. Marco, nog altijd fan van Instacast na 2 weken gebruik? Want daarvoor gebruikte je Podcaster. Hè? En ik denk dat Davy dat ook nog altijd gebruikt.
Ja, ik heb Instacast nog niet gebruikt, maar je kunt mij overtuigen.
Allee, Marco, overtuig Davy.
Ik vind het... De interface is gewoon een stuk opgeruimder. Je zit niet zo in de weg bij podcasten. Ik vind bij podcasten vind ik best veel knopjes en buttons en sliders en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Instacast heeft daarentegen wel iets minder opties.
Ja, serieus?
Er zit dus bijvoorbeeld geen eigen playlist. Dus je kan geen playlist aanmaken met... gewoon en dan een naam geven en daar podcasts in zetten.
Ah, dus jij doet bijvoorbeeld dingen die je zeker moet beluisteren. Is dat wat je bedoelt qua playlist?
Ja.
Ah ja, oké.
Ja, ik heb dat bijvoorbeeld. Je kan
wel in Instacast kun je favorieten maken. Dus je kan er een sterretje aan geven. En mm-hmm. Bijna hetzelfde dan.
Wat wil je zeggen, Davy?
Ik gebruik daar redelijk veel, die playlists. Want je subscribe op redelijk veel... podcasts, en ik heb dan nog redelijk veel soorten podcasts, mm-hmm. en zo heb ik mijn mapje Tech. Dus op dinsdag bestaat mijn vrije momenten eruit om gewoon het techlijstje af te lopen. Terwijl op andere dagen zet ik misschien liever muziek op of zo, en dan moet je niet zelf kiezen, dan gaat die zo van de ene op de andere over. Dat vind ik wel makkelijk.
Ja, verdorie. Nu was ik blij van Instacast, nu vind ik dat wel inderdaad handig. Om zo op zondag en maandag dan inderdaad de tech-podcast te beluisteren. Ja, ik ben er alvast heel content van Instacast.
Ja, en het is een nieuwe, moet je niet vergeten. Dus aan zich, er zal nog het een en ander wel bij komen.
Die updates gingen ook wel heel snel, hè?
Ja.
Bijvoorbeeld, ik ben overgegaan van die oude iPhone naar die iPod Touch. Het probleem was dat ik dan al mijn podcasts kwijt was. Dat is nu opgelost in die nieuwe versie, hè? Mm-hmm. Je kunt nu een OPML-bestand uploaden.
Via Dropbox zelfs. Mm-hmm,
ja, dus dan is dat ook opgelost.
Voilà, koop.
Beter als Google Listen, denk ik, hè, Jan Seurink?
Jan is weg, hallo.
Jan?
Hallo?
Ja, Google Listen, gebruik je dat nog altijd?
Ik gebruik dat nog altijd, ik ben er heel tevreden over. Ik vind dat heel gemakkelijk dat je dat zo van je Google Reader automatisch zeggen zo.
Oh ja, dat is
subscriben en unsubscriben. Omdat ik nogal een ontdekker ben, een actieve ontdekker, zo'n culturele ding is. Daarom hou ik daar wel van, maar ik weet dat Google Listen niet is wat het zou moeten of kunnen zijn. Nee, dat is waar.
Komen daar nog updates van? Want ik...
Wel, er is een update geweest dit voorjaar.
Oh,
ik denk dat het ervoor wel bar slecht moet geweest zijn. Want, dat is eigenlijk een RSS-lezer met een play-knop op. Maar voor mij doet het wat dat ze moet doen op dit moment. Ik ben wat verminderd van podcasts.
Wat ik ook wel fijn vind bij Instacast is dat je de show notes kunt bekijken. Hè? Als je bijvoorbeeld als ze in MacBreak een link vermelden, kun je op je iPod Touch of je iPhone meteen kijken van, ah ja, dat was die link. En eventueel ook doorklikken.
Dat kun je in Listen nu ook wel.
Ah, voilà.
Met Podcaster gaat dat ook, trouwens.
Goed, mag ik tussendoor heel even melden dat ik erg tevreden ben van mijn Nexus S? Of misschien van de hele Android-ervaring op wat kleine minpuntjes? Zoals bijvoorbeeld de hele discussie die volgens mij nog altijd loopt in de chatroom over batterijgebruik. Ik vond het heel jammer dat ik bijvoorbeeld na de eerste dag merkte dat de batterij, een gloednieuw toestel, de batterij er vrij snel doorging.
Wat is vrij snel?
Vrij snel, ik verwacht van, ik weet niet, ik kan niet vergelijken met een nieuwe iPhone, maar ik had er de hele dag wel mee gespeeld, dat moet ik toegeven. En rond 1 uur of 6 begon hij toch op zijn laatste benen te lopen, moest ik hem gaan insteken. Ik had toch wel verwacht dat hij een hele dag zou volhouden, maar dat was dus niet het geval. En toen heb ik Juice Defender geïnstalleerd, dat werd ook al geopperd in de chatroom. En dat helpt wel. Maar het is jammer dat je zoiets moet installeren op een gloednieuw toestel. Hè?
Ja. Maar je hebt een...
Nexus S. Dus dat is Gingerbread, dat is de pure Google-ervaring, zeggen ze. Maar het feit dat je toestel kunt aanpassen naar uw, bijvoorbeeld Locale, is een hele fijne applicatie. Ik weet niet of je dat gebruikt, Jan?
Ik heb dat ooit gebruikt, maar ik gebruik dat niet meer.
Bijvoorbeeld hier om 8:30 kan ik die instellen dat automatisch het geluid uitgaat. En vanaf
ja, dat is een geweldige app.
En vanaf 11 uur kan ik instellen dat hier in een airplane mode gaat, want dan heb ik liever geen sms-berichten en telefoons en zo verder. Als ik in school binnenwandel, dan gaat die ook automatisch op stil. Het zijn allemaal hele kleine, misschien belachelijke dingen, maar maken het wel heel erg leuk, hoor.
Ja, maar dan zo... Ik denk dus dat ze de batterijen van smartphones sterker moeten maken. Niet om zo hetgeen wat we vroeger met onze Nokia's hadden, dat je die maar om de 2 weken moest opladen. Maar om je GPS constant aan te laten staan. Of toch bijna constant. Want dan gaat je pas kunnen spreken van smartphones. Hè.
Mm-hmm.
Wat wij nu hebben, dat is gewoon belachelijk dat wij dan een smartphone noemen. Dat is zo hetzelfde als dat je een kleine hebt die je... Ja, ik ga dezelfde analogie als tegen mijn vrienden niet maken, want dan gaat de clean rating helemaal naar de botten helpen. maar dus, allee ja, dat is gelijk een hond die niks kan, die altijd in huis rondloopt en van alles kapot bijt en zo. En ja, nee, dat is ook niet hetzelfde. Hè.
Maar je gebruikt dus, de originele anders gewoon. Kom.
Ja, het is eigenlijk zo hetzelfde als dat je een kleine hebt die zo redelijk hard autistisch is en die je dus met alles moet helpen om van alles te doen.
Mm-hmm.
Die dus eigenlijk niks van zichzelf kan, maar doordat je die helpt, toch eigenlijk een ontzettend goede kleine is. Hè? Misschien zelfs hoogbegaafd en al.
Yeah.
Maar wij noemen dat een smartphone. Maar voor mij zou een smartphone iets zijn wat zo een begin heeft van artificiële intelligentie. Dat tegen mij zou zeggen van, hey Jos, je gaat hier nu voorbij de smatch, je eieren zijn op, hè.
Ja.
Dat zou geweldig zijn. Dan heb ik een smartphone, want dan is die phone smarter dan mezelf. Mm-hmm. Maar op deze moment snap ik niet waar de smart zo een beetje vandaan komt.
Oeh, maar jij doet dat toch?
Ja, maar je moet nog altijd zelf naar Omnifocus gaan.
Ah, nee. Remember the Milk bijvoorbeeld niet, hè. Dat is iets wat ik... Ik weet niet of hoe het op iOS zit, maar Remember the Milk bijvoorbeeld heb ik ingesteld van als ik in de buurt van de markt van Bilze ben. Ik heb een opdracht die ik bij de bank moet gaan doen. Moet een bankkaart gaan inwisselen. Wel, Remember the Milk, als ik op de markt parkeer in Bilze, krijg een berichtje van Remember the Milk. Kijk, je staat op de markt van Bilze. Hier kun je naar de bank gaan om je bankkaart in te wisselen.
Serieus?
Dat doet hij wel. Ik weet niet
maar hoe misschien het is op... daarmee dat je batterij zo rap leeg is.
Ja, natuurlijk. Dat is het grote voordeel van zo'n Android-telefoon is die doet van alles in de achtergrond. Het nadeel is, je moet die wat beheren zodanig dat die batterij langer meegaat. En een van de nadelen is... Dat, ja, ik kan... Latitude loopt ook constant in de achtergrond. Dat verbruikt ook batterij. Maar je moet het allemaal weten dat loopt. Hè. Er zijn een aantal dingen die standaard opstaan. Google Maps bijvoorbeeld staat standaard op. En de GPS staat ook standaard op. Ja, je moet dat maar allemaal weten. Hè. Op iOS heb je dat niet. Hè.
Ja, dat is waar. Ja. Maar Locale, dat is toch ook zo die app die zo je homescreen kan veranderen wanneer je op je werk bent,
ja,
wanneer je thuis bent. En dat, ik gebruikte dat met een Hero en ik vond dat echt geweldig.
Ja, ik vind dat voor van die hele kleine, stomme dingen vind ik dat iets heel fijn. De Nexus S. Android, ja. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb er dus een iPod Touch bij om de dingen die ik niet kan missen, zoals Instapaper. Ja, er bestaat InstaFetch, dat weet ik wel. Instacast bijvoorbeeld, ik blijf bij de Insta.
Mag ik een keer vragen, wat stoort u dat je nu gratis apps, bijvoorbeeld een Angry Birds, mm-hmm. dat daar nu reclame bij staat?
Nee, want ik installeer dat niet. Ik gebruik die Nexus S eigenlijk alleen maar om... Ik heb daar Twitter op geïnstalleerd, die Locale staat erop. Mijn e-mail lees ik erop en bellen doe ik ermee. En foto's maken. Dat was de enige reden waarom ik een iets duurder toestel gekozen heb. Voor een betere camera te hebben. Anders had ik een goede koper kunnen nemen voor wat ik ermee doe. Maar ik ben gerust bereid om te betalen voor applicaties. Ik heb nog, ja... Ik vind het wel moeilijk om applicaties te vinden.
Je kunt niet betalen voor Angry Birds op...
Ja, dat weet ik nu niet. Android. Ik heb voor Locale bijvoorbeeld heb ik wel betaald. Daar heb ik zelfs €9 voor betaald. Angry Birds heb ik niet geïnstalleerd.
Dit is de Tech 45 podcast.
Tweetbot van Tabbots. Ontwikkelaars van onder andere het even geweldige Pacebot. Davy, op Twitter schreef jij dat jij toch ging blijven bij Echofon. Waarom precies? Waarom niet Tweetbot?
Ja, ik ben nu... Dat is nu straf, hè, maar ik vind Echofon nog altijd beter. Maar ik zit nu in Tweetbot, omdat hetgeen wat ik in Echofon doe, Echofon nu doet crashen.
En dat is?
Dus, ja, ik heb een echofon constant een lijst openstaan die ik eigenlijk vooral lees met mensen. Maar daarnaast heb ik dan ook mijn home timeline en zo. Maar wanneer ik nu die lijst wil refreshen en er zijn meer dan 20 nieuwe berichten, dat is zo eigenlijk het, de limiet die dat een API van Twitter opstelt voor lijsten die gerefreshed moeten worden. En er zijn meer dan 20 nieuwe berichten, dan refresht die niet meer met alleen de laatste 20, maar dan crasht hem.
Oei.
En dat gebeurt bijvoorbeeld 's morgens vroeg, wanneer dat je dat refresht.
Maar wat stak u tegen bij, bij Tweetbot?
Ja, ik vond niet dat iets toevoegde. Er was niks nieuw aan dat mij aansprak. En ja, dat is tof dat dat zo... Schoep, ping, en dat daar zo heel veel visuele...
Dat is tabot,
visuele snoep tussen zit. Maar dat, ik vind dat dan tof voor één dag. En dan daarna begint mij dat te irriteren dat daar zo dingen aan het ronddraaien zijn. En ja...
Ja, Marco Arment van Instapaper, denk ik, die was er ook mee eens. Hè. Die zei van, kijk, Tweetbot is een hele goede applicatie, maar hij vond nog altijd dat de officiële Twitter-applicatie nog altijd... Die is ook even goed, maar die lijkt voor hem sneller. Is er nog iemand van ons die de officiële, buiten Jan, die vast zit op Android, die de officiële Twitter-applicatie gebruikt?
Nee.
Marco, jij zit ook overgeschakeld op Tweetbot?
Nee, ik heb hem wel uitgeprobeerd. Ik vind ten eerste, ik vind de icon vind ik creepy. Ik vind dat een, ja, ik weet niet, een beetje een vreemd ding. Ja, het ondersteunt geen posterous en voor mij is dat een must.
Serieus?
Dus ja, dan valt het snel af. Ik zit nu trouwens op Twitterific en daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
Ja, ik vind het wel fijn dat je kunt instellen op het startscherm dat hij bijvoorbeeld de lijsten gebruikt in plaats van de standaard timeline.
Ja, dat is dus iets wat ik in Echofon ook al deed.
Oh, ja.
Maar waarvan dat ik nu denk dat veel meer mensen het ook zo gaan doen.
Ja, als je veel mensen volgt, dan denk ik dat het nodig is dat je een lijst aanmaakt met dingen die je echt zeker wilt weten. Ik bedoel, ik kijk wel naar mijn gewone tijdlijn, maar meestal kijk ik gewoon naar wat ik de A-lijst genoemde. Mensen die ik zeker en vast alles van wil lezen.
Ja, bij mij is dat die must-read-lijst, die dan... formulists automatisch update. Dus ja, dat is op elk moment zo een geüpdate A-lijst. Dus daar zitten dan elke dag nieuwe mensen in en daar verdwijnen er automatisch uit. En je moet je daar weinig van aantrekken van hoe of wat.
Bij Twitter hadden ze nogthans enkele weken geleden gezegd dat het geen goed idee was om nog echt aparte clients te ontwikkelen. Dus applicaties die, zoals het officiële Twitter voor iPhone, de standaard Twitter-functies aanbieden. Dus gewoon lezen en schrijven van tweets. Was het onverstandig, Davy, van Tabbots om nu Tweetbot nog uit te brengen?
Maar die zijn daar toch al een jaar mee bezig.
Ja, maar een jaar geleden is het ook al aangekondigd. Hè? Bijvoorbeeld toen was ook al de overname van Tweety. En toen hebben ze al getwijfeld van, zouden we er nog mee verder gaan?
Ja, ik weet niet. Ja, Tabbots, die hadden dan ook nog een naam mee. Ik denk dat als dat bijvoorbeeld Marco Frisse en V was, en het was dezelfde app geweest, dat misschien eigenlijk helemaal geen succes was. Dus ja, je hebt de hype factor mee. En het is eigenlijk zo wel een beetje gewoon cashen, hè. Het is 2 euro elke keer, of hoeveel was het? €1,80.
Maar het toont toch aan dat er een verdienmodel achter een heel simpel verdienmodel kan
zitten,
hè?
Ja, maar ik snap ergens wel dat Twitter zo wat schrik heeft dat er veel apps komen, want veel mensen weten dan niet hoe of wat. En Marco Arment heeft dat ook gezegd, en dat was zo'n beetje mijn probleem met de Tweetbot. Dat is dat je elke keer als je een nieuwe app gebruikt, dat je zo een nieuwe leercurve hebt.
Ja.
Dus je zet bepaalde dingen gewoon. En dan in Tweetbot kun je bijvoorbeeld een conversatie bekijken door een tweet naar rechts te schuiven. Oké, ja, dat is handig. Op zich is dat geen slechte functie. Maar dat is weer iets nieuw. Wanneer dat je een ad-symbooltje typt, waarmee dat je meer dan waarschijnlijk iemand wilt mentionen, dan kun je op zo'n manneke-icoontje klikken en dan krijg je een lijst te zien. Terwijl dat bijvoorbeeld een echofon, je doet bijvoorbeeld ad-ma en dan komen er van onder zo de drie Maartens die je volgt. Het zijn zo allemaal van die kleine nuances. En dat is mooi dat daar keuze in is. Ik ben daar wel voor te vinden. Maar voor Twitter is dat misschien zoiets van... Ja, maar ja, wij hebben zo ons idee. En als we te veel clients aanbieden, dan gaan de mensen misschien het allemaal niet meer snappen en afhaken. Want Tweetbot is volgens mij een redelijk geschikte client voor mensen die bedreven zijn in Twitter. Maar als je nieuw bent in Twitter, dan snap je daar toch niks van.
Nee, maar daarom is ook die officiële Twitter-client. Hè?
Ja.
Ik bedoel, mijn,
ja,
mijn eerste reflex op Twitter Android was... Ik wist bijvoorbeeld niet wat de beste Twitter-applicatie op Android was. En ik ben gewoon voor Twitter voor Android gegaan.
Oei.
Is er een betere?
Ja, Twika.
Twika, ja. Gebruik jij die ook, Jan?
Maarten, jij moet beter luisteren naar je eigen podcast.
Ik luister niet naar mijn eigen podcast.
Absolute Twika-fan.
Serieus, ja? Is dat echt zo?
Nee, nee, dat is echt de max van een...
Wat is er dan beter aan?
Daar kun je dus alles instellen wat je ooit zou willen instellen.
Ja, en als je een snel genoeg verbinding hebt... Doet dat ook dat auto aanvullen en ook die kleine handigheidjes en zoekt heel snel op hashtag en dat soort dingen. Ja.
Nee, dan moet ik Twika gaan installeren straks. Nu, ze zijn zich bij Twitter nu wel toch serieus in de haren aan krabben. Hè? Ik denk dat er heel veel iOS-gebruikers de voorbije dagen overgeschakeld zijn op Tweetbot. Hè? En ze kunnen hier in feite niks aan doen, hè.
Ik denk dat zo ergens iets te maken heeft ook met dat Tweetbot betalend is. En dat daardoor zo een zweem van kwaliteit ook rond zijn eigen krijgt.
Mm-hmm, dat is waar.
Ja, veel mensen gaan dat weer belachelijk linken. Mm-hmm. En zo de niet-Apple mensen vinden dat dan zo heel belachelijk. Maar ik denk echt zo, als je iemand hebt die zo niet echt heel veel van apps kent en je zegt zo, een Tweetbot moet je eens testen. En dan zo, oeh, ja, maar €1,80. Ja, maar het is het wel waard. Ja, dat moet dan beter zijn dan het gratis. Hè?
Ja. Moet ik heel eerlijk zijn, als ik in de App Store zit, naar die gratis applicaties, kijk ik meestal zeer weinig. Omdat ik altijd bang ben dat de kwaliteit wat minder gaat zijn.
Ja, dat is nogthans bij Twika bijvoorbeeld. Dat is ook gratis. En...
Mm-hmm. Ja, op Android is dat anders.
Ja, dat is waar.
Maar ik was ervan verbaasd. Je hebt op Android wel heel veel betalende applicaties. Hè? Meer... denk ik dan die gratis zijn. Als ik zo die market open...
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Ik had gedacht van op Android gaat alles voor niks zijn, maar dat is dus duidelijk niet waar, hè?
Nee.
Ja. Nu, vanmorgen was er het bericht dat Twitter overnamegesprekken aan het voeren is met de mensen van TweetDeck. Het zou gaan om een bot van zo'n $50 miljoen. Jan, is dat een zinvolle aankoop voor Twitter, TweetDeck? Of is dat het bewijs dat er niet echt een duidelijke strategie zit achter hetgeen Twitter momenteel aan het doen is?
Ik denk dat dat een heel logische zet is. In de zin dat ze hebben al Twitter, hebben ze eigenlijk, de officiële Twitter-app is ook Tweety van vroeger, mm-hmm. Dus dat hebben ze ook al gekocht. En als je kijkt hoeveel mensen TweetDeck op dit moment gebruiken, dat is wel hun grootste client eigenlijk.
Ja.
Wat meer is, het bedrijf achter TweetDeck, dat is Uber Media, de makers van Uber Social. Hè. Vroeger de app voor BlackBerry. En die zijn van plan om binnenkort te starten met een eigen sociaal netwerk. Een soort Twitter-kloon. Ze hebben dat al geprobeerd met Deckly. Dat zijn die vrij irritante tweets die je ziet van meer dan 140 karakters. En ik denk dat ze met dat bot... eigenlijk een klein beetje proberen om de grond van onder de voeten van die Ubermedia weg te trekken.
Mm-hmm.
Dus ik vind het op zich een heel logische zet. Als ik Ubermedia was, ik zou het niet doen als je echt serieus bent over dat eigen sociaal netwerk. Want die TweetDeck-installaties die zijn echt om achterover van te stuiken. Als je zo'n Bitly-link, als je die de wereld instuurt, dan kun je zo door een plusje achter je Bitly kun je zo de statistieken zien. Hè.
Mm-hmm.
Als je dan kijkt hoeveel mensen dat er op klikken vanuit een TweetDeck, dat is echt waanzinnig.
Is het zo dat TweetDeck vooral gebruikt wordt door de, tussen haakjes, power users?
Dat zal wel. Dat denk ik wel. Maar doordat het zo,
zodanig gebruikt wordt door power users, zijn er ook heel veel gewone gebruikers die het gebruiken. En je kunt... TweetDeck heeft het grote voordeel dat het schaalt. Als je het gebruikt met twee kolommen, dan is dat perfect. Dat is een perfecte tool. Je kunt dat perfect gebruiken met één kolom. Dan kun je TweetDeck perfect gebruiken. Maar als je 10 accounts hebt, dan kun je dat ook nog gebruiken.
Ja, klopt. Nu, het is wel zo dat nu als ze TweetDeck zouden overnemen, dan krijgen ze ook een webgebaseerde client voor Chrome, voor Firefox en voor andere browsers als een webapplicatie. Hè. En daarnaast ook nog de standaard TweetDeck-applicatie die binnen Adobe Air zitten.
Ja. Ik denk dat het zo meer te maken heeft met zo kennis van mensen die achter TweetDeck zitten. Want TweetDeck zelf, dat is een draak van een Twitter-client. Hè.
Maar die werkt wel goed, hè, Davy? Dat moet je toegeven.
Ja,
hè?
Ja, maar zo voor gewone mensen... Ik denk dat ze dan eerder een gewone Twitter-client zouden pushen. Maar ik denk inderdaad, wat Jan zegt, dat zo door power-users gebruikt wordt... En dat de mensen die achter TweetDeck zitten, en als die ook mee-acquired zouden worden, dat ze zelf ook zo een tool gaan kunnen ontwikkelen voor mensen die er veel gebruik van maken, zoals bedrijven en zo.
Het geld van Twitter zit heus niet bij de gewone gebruiker. Hè. Het geld gaat zitten bij die power users die het willen gebruiken voor marketingdoeleinden en die gaan betalen voor premiums.
Mm-hmm.
Dus als jij als ze morgen een TweetDeck uitbrengen waar dat ik maar één account meer kan gebruiken, tenzij dat ik betaal, ja, dan gaat het geld...
Ja, maar ja, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook, dat ze dan zo'n een pro kunnen maken van het een of het ander en dat ze daar misschien geld uit kunnen gaan halen. Want die van TweetDeck, die hebben vorig jaar of twee jaar terug, waren ze bezig om relevantie op Twitter... na te gaan, omdat mensen zeggen wat hen op dat moment interesseert. En eigenlijk waren die van TweetDeck bezig met een soort van algoritme om tweets te laten zien die u interesseren. En ik denk dat ze daar misschien ook wel wat op aan het azen zijn. Zeker in verband met advertenties te laten tonen. Dat je dus echt advertenties te zien krijgt die u interesseren. En als je ziet dat die van TweetDeck daar al een beetje mee bezig waren, dan denk ik dat zo... Echt wel
advertenties
een
die me interesseren. Dan mogen ze al straf uit de hoek komen, hoor.
Is er echt iemand serieus die gelooft dat de way to go voor Twitter dat de advertenties
nee,
zijn?
Nee, ik niet. Absoluut niet.
Ik geloof dat ook niet.
Ik denk dat wel.
Want en hoe moet dat dan werken? Dat moeten wij nu wel een keer vertellen.
Als je ziet waar ze zo met Twitter heen aan het gaan zijn... Ik snap wat je zegt, Jan, dat het geld van Twitter niet gaat zitten bij de modale gebruiker. Maar als je ziet waar ze heen en aan het gaan zijn met die digbar en zo de promoted trending topics en alles wat je maar wilt. Dat is allemaal gericht op die noob-gebruikers, hè, die Justin Bieber-fans en al.
Mm-hmm.
En Twitter zit echt te richten op die mensen. Hè. Heel die tech-scene zijn ze eigenlijk bijna elke week tegen de schenen aan het shotten. Het kan zijn dat ze nu met TweetDeck te proberen... te bemachtigen dat ze zo'n beetje van zin veranderd zijn. Maar ik denk echt dat Twitter van zin is van het geld te gaan halen door advertenties te laten zien aan de...
Dat willen ze. Maar ik denk dat Jan bedoelt, gaan ze dat ook... Gaan ze zo het grote geld binnenhalen? Want als ik de hele dag reclame in mijn Twitter-stream zie, ben ik... Daar heb ik geen zin in, hoor. Absoluut niet.
Ja, denk ervan af hoe relevant dat de reclame is, hè.
Ja, maar... Noem eens echt relevante reclame... Geef ze
ik, weet, ik zit nu niet op mijn MacBook, hè, maar ik heb dan Echofon, de niet betaalde versie.
Ja?
En bovenaan komen daar dingen, reclametjes in.
Ja.
Misschien dat de nerds in de chatbox even kunnen helpen. Tom de Gr, die heeft ook Echofon, geloof ik.
Ja.
Die worden aangeboden door een bedrijf. En elke reclame die daar komt, die is voor mij relevant. En hoe vaak dat ik daar al op geklikt heb, dat kun je niet geloven. En dat zijn vaak gewoon... Dat is vaak van de New York Times of zo, hè, dat ik zo doorklik naar een artikel. En wanneer ik dat artikel zie, krijgt dan de New York Times of TechCrunch zit daar ook vaak tussen, krijgen die inkomsten via de reclame die ze daar dan weer aanbieden. Hè. Het wordt dan zo'n soort piramidestelsel. Maar als zo die reclametjes die daarop staan in mijn timeline zouden komen staan, dan zou ik dat nog niet zo erg vinden.
En maar dat gaat de reclame niet zijn, hè.
Twitter ik dat hetzelfde, hè.
Dat is waar.
In timeline zien. Nu, Twitter heeft dat uiteindelijk dan zo half en half verboden. Waardoor dat ze toen al dachten van, oh, Twitter gaat daarmee uitkomen, maar het duurt nu al een beetje lang. Maar ik ben daar echt van overtuigd dat ze dat kunnen afmeten op u.
Marco, wat is volgens u het verdienmodel achter Twitter? Betalen voor toegang tot Twitter? Of advertenties?
Een combinatie van, denk ik eigenlijk. Ik denk dat ze... Ja, ik weet niet wat Twitter zelf gaat verzinnen, maar het zou best kunnen dat ze voor de pro-markt gewoon een tarief of zo gaan vragen. Waarbij je bijvoorbeeld in plaats van maar 100 API calls per minuut,
ja, dat was ook goed,
10.000 krijgt of zo.
Mm-hmm.
En ja, de gewone mens en de gewone gebruikers, denk ik, dat misschien inderdaad zo'n reclame ergens in een tweet gaat komen.
Ja.
Kan.
Of betalen om de reclame weg te krijgen.
Zijn, maar als het niet echt storend is, ja.
Nu, het feit is wel dat Twitter altijd maar gegroeid is en dat ze dachten van, kijk, het verdienmodel gaat er uiteindelijk wel vanzelf komen, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Hè? Zeker niet als je het gaat vergelijken met hetgeen Facebook binnenhaalt, hè. Heeft iemand trouwens dat artikel gelezen vorige week over de begindagen van Twitter?
Nee.
Dat
ik heb ervan gehoord.
Het was een artikel op businessinsider.com en er werd verteld over de overgang van audio naar Twitter en meer precies hoe dat in zijn werk gegaan is. Maar het meest interessante in dat verhaal was ene Noah Glass, dat was een werknemer van audio, die blijkt een grote katalysator achter Twitter geweest te zijn in het begin. De hele Twitter-website draaide ooit zelfs volledig op zijn IBM ThinkPad met een Verizon Wireless kaart. En als je kijkt naar zijn bio op twitter.com/Noah, staat inderdaad I started this. Marco, heb jij het gelezen?
Nee.
Ik vond het een zeer interessant stuk. Het las in feite als een spannend boek, een hele race van intrigues, hoe Ev Williams de initiële investeerders in audio op een bepaald moment uitkocht en daarbij het potentieel van Twitter tegenover die investeerders serieus minimaliseerde. Echt, we gaan het artikel in de show notes zetten, je moet dat echt lezen. Zou
Twitter niet binnen een jaar gewoon overgenomen gaan worden door een andere grote?
Ze hebben een bot gehad van Google, hè? Denk ik, Jan.
Ja, die hebben gewoon... Ik las het artikel en ik dacht, nee, dit kan niet waar zijn. Die hebben 10 miljard geboden gekregen van Google. En die hebben gewoon gezegd, oh nee, sorry. Niet geïnteresseerd.
Dom idee?
Wel, ik denk het wel. Want die 10 miljard, die gaan ze... als ik eigenaar zou geweest zijn, hoeveel zijn die? Die zijn misschien met 10 man of zoiets. Nou, die elke miljard gaat, dan moet het... je kunt bij wijze van spreken morgen een nieuwe Twitter opstarten. Hè? Tenzij dat dan in het contract zou staan of zoiets. Maar nee, ik vind het heel vreemd. Ik vind het wel een logische zet van Google om erop te bieden en ze gaan het nog doen. Maar als ze nu nee gezegd hebben tegen 10 miljard, ik denk niet dat Google dat nog een keer gaat zeggen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Als ze nu... Want laten we zeggen, een jaar of twee geleden, misschien tot een jaar geleden in België, was dat echt zo'n beetje zo tussen aanhalingstekens, de internet-elite of de mensen die zo voorop lopen.
Mm-hmm.
Die zijn qua advertentiemarkt nog heel interessant. Maar nu inderdaad, als de Justin Bieber-fans erbij komen, die mensen mogen er ook op zitten, wat mij betreft. Hè. Maar ik denk niet dat dat de marktwaarde zo... veel hoger maakt. Tenzij dat iedereen er echt gaat op zitten. En dan denk ik dat het voor Twitter ook niet meer werkbaar wordt.
Nu, de groei in de VS is alvast stilgevallen, hè?
Dat verondert mij geen zak.
Ja.
En het zal... Ik heb het gevoel dat het in België ook al begint te slabakken.
Het is ook maanden geleden dat men nog een interessante nieuwe mogelijkheid of een feature heeft toegevoegd aan de dienst, hè? We laten de Dick Bar nu even buiten beschouwing, maar... Wanneer is de laatste keer dat er echt iets innovatief gedaan is, hè, met Twitter?
Maar je kunt daar ook niet veel aan veranderen. Maar eigenlijk moet je, denk ik, Twitter ook ruimer zien dan alleen maar Twitter het bedrijf zelf, zoals Dave al een paar keer gezegd heeft. Een Instagram bijvoorbeeld kan dus gewoon niet bestaan
zonder Twitter. Klopt.
Maar jawel.
Ja, hoe gaat je foto's verspreiden?
In Instagram zelf?
Ja.
Ja, en iedereen gaat ineens... En ik heb een Android en ik kan...
Interesseert mij niet dat jij een Android hebt.
Nee, maar wacht, laat hem zijn zin afmaken.
Nee, maar... Ja. En ik kan dan uw foto's niet zien. Dus jij hebt misschien, laat ons zeggen...
Mijn ma heeft geen Twitter, die kan mijn foto's ook niet zien.
Nee, maar je hebt 200 vrienden, hè. Die 200 internetvrienden, laat ons zeggen, hè. Waarvan er misschien, laat ons zeggen, de helft een iPhone hebben.
Dan gaat jij ziet misschien veel Instagram-foto's op Twitter, maar er zijn nog veel meer foto's dat die mensen nemen. Hè?
Ja, dat weet
die
ik.
Maar Twitter is... komen. Allee, ja.
Maar de groei is er gekomen dankzij Twitter, denk ik, hoor.
Ah, voor... Ja, dat wel. Dat wel.
Ah, maar ja. Als er geen Twitter was, was Instagram ook nooit zo groot geweest, denk ik. Hè?
Ah, ja, het had niet van de grond kunnen geraken, maar het, ja, het zou wel
Hoe heet dat, Marco, wat jij gebruikt? Dat sociaal netwerk, maar 50 personen?
Path,
ja, bijvoorbeeld.
Path, ja.
Ja, dat is... Is dat echt indrukwekkend gegroeid? Hoort je nog iets over Path? Buiten het feit dat Marco het gebruikt en ik inmiddels kreeg met foto's?
Ja.
Ja? Ik niet veel, hoor.
Niet veel, man.
Nee, en daardoor stopte, denk ik, hè. Waarom is Instagram zo groot? Omdat in Twitter regelmatig verschijnt Instagram. Wat zou dat zijn, hè? Is chique foto's.
Dat was in het begin misschien. Maar ik denk dat nu Instagram gewoon volume heeft. Mm-hmm. En de mensen op Instagram gewoon met elkaar gewoon gezellig samen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Er zijn zoveel foto's op Instagram ondertussen. En die wat überhaupt niet op Twitter komen. Dat is precies ook wat Davy zegt. En het heeft gewoon nu bestaansrecht. En dat is misschien dan dankzij Twitter. Maar als Twitter nu zou wegvallen, volgens mij zou Instagram gewoon door blijven gaan, hoor.
Ja, natuurlijk. Maar het is er gekomen dankzij Twitter. Is dat wat Jan bedoelt, denk ik? Of niet, Jan?
Ja, dat bedoel ik, ja. Allee, de groei is toch een groot stuk gebouwd op Twitter. Hè.
Dit is de Tech45 Podcast.
Iets heel anders nu. Nintendo zou volgens verschillende bronnen met een nieuwe console komen. Marco, de Wii HD?
Oh ja?
Je weet van niks.
Ah, de Wii HD is dat.
Ja, ik zeg zomaar iets. Ik bedoel, dat in
artikel... noemde dat als... Ik las dat als Wii'd.
Wii'd. Misschien nog beter.
Dat is een keisje naam geweest.
Oh, op de E3, op de E3-beurs zou die aangekondigd worden. Ja,
is,
ja.
Is het nodig?
Ja, ik denk het wel. De gimmick van de Wii is ondertussen wel vanaf.
Ik bedoel, iedereen die nu een Wii heeft... Je hebt een Wii, hè? Wordt die nog veel gebruikt bij je?
Jawel. Kinderen vinden het nog steeds hartstikke leuk.
De kinderen, maar de echte gamers.
Zelf, nee, de hardcore games, die vind je ook bijna niet.
Hetzelfde kun je al zeggen over de Kinect, hè.
Dat is waar. Davy, ik heb gisteren op het punt gestaan om hem op kapot dat is mee heten.
Serieus?
Ja.
Nu wel?
Dat is de grootste brol dat ze u ooit hebben aangesmeerd.
Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
Nee, dat is kei tof, hè. En dan zo de volgende keer is dat nog altijd tof. En dan doe je zo een housewarming met allemaal mensen die zo al een keer een Kinect gezien hebben. En dan staat je eigen zo heel de avond belachelijk te maken. En Jan via Skype belachelijk te maken. Gewoon omdat dat anders niet gebruikt wordt. Maar eens dat je zo een Kinect gezien hebt, is zo de fun eraf. Hetzelfde eigenlijk met een Wii. Nu, er gaan zo wel spelletjes uitkomen, zoals Forza Motorsport 4, waar de Kinect dan ook zo wel een functie gaat hebben. En daar zie ik wel naar uit, maar op deze moment is dat ook zo. Ja, gelijk de Wii, hè, dat is... Je hebt het gezien. Kom, volgende.
Ja, ik zeg het u echt, ik wou hem verkopen. Gelijk gezegd, we hebben het ene keer geprobeerd. Maar ik vind dat er heel weinig nieuwe games uitkomen voor de Kinect, hè.
Maar nee.
Ja, noem eens iets.
Ik heb vandaag nog een mail van Xbox gekregen.
Ja,
dat
ik ook.
Ja, ik geloof iets van 4 Kinect games aangekondigd werden.
Zoals? Noem eens iets.
Microsoft. Hoe heet het? Michael Jackson? Die?
Michael Jackson.
Echt iets voor de kinderen. Mm-hmm. Er was nog iets met sporten ook nog.
Het is allemaal,
ik denk dat we pas het begin van de Kinect gezien hebben, hoor. Ik denk
dat was ook het enige wat mij tegenhield. Ik had zoiets van, ik zet hem op eBay, op Capazza, en ik ben 2 maanden... Dan gaan de games ineens komen.
Ja, en misschien de techniek ook. Ik denk dat er nou over niet al te lange tijd gewoon een firmware-update komt.
Hij zou ook en, voor de PC uitkomen, hè?
Dat die nauwkeuriger gaat worden.
Mm-hmm.
En wellicht ook gewoon veel meer andere dingen zijn. Dus niet alleen maar games, maar misschien zelfs wel programma's zoals Google Earth. Wat je dan bijvoorbeeld met de Kinect zou kunnen bedienen.
Ja.
Noem maar iets.
Davy, gebruik je Xbox nog altijd?
Ja, nu dat ik zo eigenlijk niks kan doen met mijn voet, heb ik vandaag zo maar eens Forza Motorsport opnieuw gespeeld. En level 50 gehaald.
Zou dat nu ook betekenen dat ze bij Microsoft en bij Sony meer druk gaan zetten achter de ontwikkeling van de volgende generatie consoles? Ik had 2 weken geleden het bericht dat de Xbox, dat de volgende versie van de Xbox pas uit zou komen in 2015, dacht ik. Gaat dat nu sneller zijn?
Ja, en de PlayStation 3 nog later.
Ja, dus. Maar de PlayStation 3 is pas vernieuwd. Hè? Ik bedoel, die kan er nog wel even tegen.
Ja, ik denk niet dat Sony en Microsoft nu in paniek raken en zoiets hebben van, oh, we moeten veel sneller een console. Laten ze het eerst maar zien. Mm-hmm. Ik denk dat Nintendo weer iets bijzonders in petto heeft. Ik denk dat ze wel weer gaan verrassen. Maar het is waarschijnlijk niet op beeldkwaliteit zoals HD zou vermoeden. Ik denk dat er nog iets bijzonders gaat komen. Ze zijn niet van niks met de Nintendo Wii of met de Nintendo DS op 3D overgegaan. Het zou me niet verbazen als daar ook iets van terug zou komen in de nieuwe Wii.
Ik weet nog dat toen de Wii pas uitkwam, daar werd toen echt mee gelachen. Hè? Om te beginnen al met de naam Wii. Maar daar is men toch wel snel van teruggekomen, hè, met lachen met de Wii.
Ja, dat was een goed systeem. Hè? Of dat is een goed systeem, denk ik.
Het is een hype geweest wel. Hè? Ik denk dat die hype nu een beetje voorbij is. Hè? Heren, ik ben door mijn onderwerpen uit. Als iemand nog iets belangrijk te melden heeft. De XXX-domeinen bijvoorbeeld.
Ja.
Zeg Jan. Ja, nu Jan. Leg het nu maar uit.
Ja, ik ben daarvoor. XXX. Nee, serieus.
Gemakkelijk om terug te vinden.
Ik las deze week een artikeltje op het wereldwijde internet. Ik mm-hmm. probeer dit eventjes te rekken. Waarin sprake was van een term die ik nog nooit had gehoord. De titel van het artikel luidt XXX goes live in the root servers.
Ja.
En XXX-domeinen zijn die domeinen die zullen gebruikt worden voor porno en dat soort toestanden. Maar ik begreep niet goed wat het betekende. En ik dacht dat er misschien iemand van jullie, ik denk Marco bijvoorbeeld, daar goed. Wel... Alleen huh? Niet over XXX, maar rootservers.
Marco, leg eens uit. Wat is een DNS rootserver?
Oh, dan moet ik zelf helemaal gaan nadenken, echt. Daar zitten eigenlijk gewoon de hele adressen in wat je op een hoog niveau voor het internet nodig hebt. Mm-hmm. Daar zitten dus de .nl domeinen in, daar zitten de .be domeinen in. Dus echt alles wat overkoepelend is, zeg maar.
Ja, wat dus in het artikel staat, of wat dat dus deze week gebeurd is, is het feit dat het mogelijk is geworden op het hoogste niveau om XXX-domeinen aan te maken.
Jansuring.xxx.
Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nee, maar er waren al een aantal domeinen...
En waarom is het een goed idee volgens u?
Op zich vond ik het... een goed idee voor marketinggewijs vond ik het een goed idee. Maar als je zo'n .xxx hebt, als je in dat soort stuff handelt, mm-hmm. is dat wel duidelijk voor mensen. Hè? Als je youporn.xxx hebt bijvoorbeeld, dan weten mensen meteen waar het over gaat. Het zit nu ook wel in de naam op. Dan weten mensen waar het meteen over gaat.
Ja.
Maar ik heb
is dat iets wel... van Joep van het Hek of zo?
Ja. Ik heb ook wel het gevoel dat dat wel een keer een ding zou kunnen zijn dat op hoger niveau dan weer wordt tegengehouden. Dat die mensen die services aanbieden, verplicht gaan worden om een punt XXX te nemen en dat dan bepaalde landen gaan zeggen van en dit mag nu niet meer. Hè, de punt XXX, dat komt ja, ons land
het is gemakkelijk
niet,
om alles te blokken in één keer.
Niet binnen. Ik ben zelf niet zo'n liefhebber van die sites, maar ik denk dat dat wel een aantal maatschappelijke dingen uit de weg gaat, om het zo te zeggen.
Mm, klopt. Nog iemand iets toe te voegen over .xxx?
Nee.
Valt er snel van niet. Dan gaan we beginnen aan de tips. We zitten aan...
Nee, ik wil nog iets zeggen.
Laat u gaan.
Mooi.
Ja. Steffest Strikes Again.
Ja, dat is wel een hele goede tip, hè, Jan?
Ja.
Vertel.
Het is geen een tip... Allee, het is geen een tip van mij, maar... Allee, sorry.
Ja, maar
heb
toch
ik
nog iemand
zijn tip afgenomen?
Nee, absoluut niet. Ik wou het ook vermelden, maar het is goed dat ik het zeg.
Stef, de man die we al een paar keer te gast hebben gehad, de man van de robots, de man die ooit een app schreef of een telefoon-app schreef om uw Telenet Digicorder te programmeren, heeft het opnieuw gedaan. Je kunt nog altijd geen Yellow, hè, dat is de service van Telenet, om televisie te kijken op uw computer. Kan nog altijd niet op Android. En wat heeft Stef gedaan? Stef heeft gewoon gezegd, ah, dat kan niet op Android. Ah, dan gaan we het maar zelf schrijven. En heeft het gedaan. Op blog.stef.be leest je vanaf nu hoe dat je televisie kunt kijken op je Android-apparaat. Er komt wat code bij kijken. Hij legt het helemaal goed uit wat het is. Het ziet er... echt fantastisch uit. Ik heb nog geen kans gehad om het te installeren, maar...
Ik ga het morgen testen.
Ik vind het waanzinnig wat dat hij weer doet.
Ja.
Ik vraag mij af wat dat de reactie van Telenet deze keer gaat zijn. De vorige keer...
Hebben ze hem uitgenodigd?
Hebben ze hem uitgenodigd, maar... Laat ons een kat noemen. Hebben ze hem, bij wijze van spreken, op het matje geroepen? Van, hela gast, wat zei je van plan? En ik vind het dan wel lef hebben dat hij het gewoon opnieuw doet. Dat hij zegt van, ja maar gast, weet wel, je bent nu al zo lang aan het spreken over die Android-app. Weet je wat, I'll beat you to it. En volgens mij gaat het weer een betere app zijn dan dat ze gaan uitbrengen straks.
Ja, Stef is mijn held, echt waar. Wat hij allemaal doet. blog.stef.be/yellowmobile. Ik ga het morgen testen. Onvoorstelbaar. Moet hem nog
maar
eens uitnodigen.
Die doet dat naar het schijnt niet zelf, hè. Die heeft zo'n robot gemaakt die al die code voor hem
schrijft. Het geheim van Stef. Davy, zwijg!
Ik heb dat van ergens gehoord.
Dit is de Tech 45 podcast.
Echte tips. Davy, heb jij een tip?
Ik heb een tip. Die Samsung 9 Series, die werkt zoals eerder al overgeklaagd op Windows 7.
Mm-hmm.
En ik zocht een goede Twitter-client nu voor Windows. Ken ik dan alleen en iemand op Twitter raadde mij Metro te aan. Dat is momenteel nog in beta. Dus op zich eigenlijk een beetje hetzelfde als wat TweetDeck is, maar een Windows Phone 7 jasje. Het is ook in .NET geschreven, net zoals elk programma op Windows Phone 7. Dus het kan zelfs zijn dat het gewoon een programmaatje is dat ook op Windows Phone 7 zou werken.
Mm-hmm.
Maar dat kan ik u niet bevestigen. Maar het ziet er eigenlijk heel mooi uit. Het doet mij denken aan Destroy Twitter van vroeger.
Bestaat dat nog eigenlijk, Destroy Twitter?
Jazeker.
Daar is over tijd nog een nieuwe versie van uitgekomen. Maar het gaat dus nu over Metro Twit.
Ja,
en
sorry.
Op metrotwit.com.
Ja. Maar je moet eerst het .NET Framework 4.0 installeren en dan werkt het. Het ziet er mooi uit, inderdaad. Ja. De meeste Windows-gebruikers zullen dat wel hebben, hoor. MetroTwit. Jan.
Ik heb eigenlijk een verrassende tip die zo logisch is dat ik er, ik weet niet hoe lang, niet opgekomen ben om dat te installeren. In Chrome, mijn favoriete browser nog steeds, heb je een Google Calendar extensie. En sedert kort gebruik ik zowaar een agenda. Ik ben bekeerd tot het gebruik van het agendasysteem. Maar het probleem is dat je zo van overal, bijvoorbeeld van een Twunch, dat je een uitnodiging krijgt voor Facebook. En dan is dat te veel werk om dat over te tikken. Nu, de officiële Chrome extension voor Google Calendar zorgt daarvoor een oplossing. Bij elke uitnodiging die je krijgt via Facebook en ook op Twinches bijvoorbeeld, komt er automatisch een kalender tekentje te staan. En als je daarop klikt, dan trekt dat de informatie uit die bron. En weet dat automatisch te vertellen van, ah, wil ik dat voor u in uw agenda zetten? En dan kun je meteen zien van, ah, past het voor mij of past het niet? Yeah. En dan klikt je gewoon op oké en dan staat het in uw agenda. Want vroeger had ik zo de neiging om dat te in... Dan zet ik dat zo en dan ging ik af en toe een keer naar Twinch gaan kijken. En dan keek ik door de lijst en dan zag ik, ah, ik moest gisteren daar zijn of ik moet morgen daar zijn. En dan past dat toch weer niet. Nu kom ik dat niet meer tegen. Dankzij Google Calendar by Google.
De link in de show notes, want het is een belachelijk lange URL. Hè?
Ja. Ja.
En Marco.
Nu ook in de chat.
In de chatroom. Marco, ga verder.
Twee tipjes. De eerste is PhotoSynth. Misschien kennen we dat nog van Microsoft. Dat is een aantal jaren geleden al uitgebracht. Een website waar fotocollages zeg maar gemaakt worden. Dus als je bijvoorbeeld een heel groot gebouw een aantal foto's maakte, dan werd dat allemaal samengevoegd. En bij PhotoSynth waren dat gewoon foto's van het internet, zeg maar. Dus dat werd allemaal mooi gecombineerd. Nu is er een PhotoSynth applicatie voor je iPhone, iPod Touch en iPad 2. Hij werkt niet op de iPad 1, want je hebt een camera nodig. En eigenlijk, ja, het is eigenlijk een panorama foto tooltje. Alleen het werkt heel erg makkelijk. Dus je tikt één keer op het scherm en dan hoor je een piepje en dan wordt het raster wat groen. En dan verplaats je een beetje zo dat die mooi overlapt. En dan hoor je weer een piepje en maakt hij weer een foto. En er blijven constant lijntjes in het scherm staan. Dus je ziet precies wat je doet. En het is, het is heel handig om daar heel snel even een mooie panorama van iets te maken.
Het is van Microsoft.
Het is van Microsoft, ja.
Microsoft,
ja, sommige dingen doen ze toch echt wel goed, hoor.
Mm-hmm. Xbox maken bijvoorbeeld.
Ja. En dan... een website, kindledispage.com. Eigenlijk een boekmarklet waarmee je dus webpagina's die misschien wat te groot zijn, grote artikelen, die je later wil lezen op je Kindle, die stuurt die automatisch naar je toe dan. En die komen automatisch op je Kindle te staan.
Kindledispage.com.
Ja.
Handig. Al gebruikt? Werkt het goed, ja?
Ja, het werkt goed. Sommige sites... vertikken het, zoals de Monday Note, wat ik eigenlijk mm-hmm, altijd lees. Ja. Daar werkt die boekmarklet niet om de een of andere reden. Maar andere sites werken perfect. En je krijgt mooi een e-mailbevestiging ook nog van Amazon. Van hey, er is iets aangekomen voor je Kindle. En zodra je Kindle start, zeg maar, staat dat ding op je Kindle.
Ja. Mijn tip is deze week The Sims Middeleeuwen. We hebben een review-exemplaartje binnengekregen. Het is geen uitbreidingsset voor The Sims 3, maar wel een spel dat volledig op zichzelf staat. Het heeft alle vertrouwde ingrediënten van de vorige versies, dus het is nog steeds een open sandbox-spel, noemen ze dat dan. Waarbij je dan in de eerste plaats voor je sim moet zorgen dat hij eten heeft en dat hij genoeg energie heeft. Het naar het toilet gaan is godzijdank weggelaten in deze versie. Maar het leuke is, er zijn een aantal...
Ja, er waren geen toiletten in de middeleeuwen, hè.
Ja, in een hoekje gaan kakken, dat kan altijd, hè.
Dat was in een emmer en dan zo, pas op, water, en dan het raam uit, hè.
Ah, maar wacht eens, je kunt wel nog altijd naar het toilet gaan, maar het heeft geen invloed meer op je sim. In het verleden, als je te lang wachtte met naar het toilet gaan, dan...
ontplofte die.
Stond er een plasje onder je sim. Dan was hij niet zo blij, dan moest je dat beginnen op te kuisen. Ja, het is eigenlijk een vrij belachelijk spel, maar goed...
En wat doet hij nu als hij naar het toilet gaat?
Hetzelfde, dan verschijnen er blokjes rond zijn Pieter Luther. En hij plast.
Masturberen.
Dat net niet. maar we hadden het over de Sims middeleeuwen. Er zijn een aantal roleplaying elementen aan toegevoegd. In het begin van het spel maak je een hero sim aan. En die hero sim moet je dan doorheen een aantal quests leiden... Iedere quest is op zich dan nog eens verdeeld in een aantal kleinere opdrachten, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een brief aan een naburig koninkrijk, of bijvoorbeeld het veroordelen van iemand op de schandpaal, inclusief het gooien van tomaten en rotte eieren. Wacht, het gaat nog ingewikkelder worden, hoor. Een koninkrijk heeft dan naast die quests ook nog een aantal ambities. De eerste ambitie bijvoorbeeld die je moet vervullen is de uitbouw van uw koninkrijk. En als je dan aan die ambitie hebt voldaan, komen er weer nieuwe vrij. Ik geloof dat er in totaal 8 of 9 zijn. En dan kun je kiezen, ofwel gaan we het spel opnieuw spelen met die nieuwe ambitie, ofwel gaan we gewoon vrij verder spelen zoals wij ook gedaan hebben bij Sims 3 en Sims 2 en Sims 1. Maar die quests en die ambities, die maken het voor mij allemaal nogal complex. Ik heb verschillende keren op het internet moeten zoeken achter hoe je iets deed in het spel. En ik heb dat buiten het feit dat ik af en toe een cheatcode opzocht, nooit moeten doen. Als je dus nog nooit een versie van The Sims hebt gespeeld, raad ik The Sims Middeleeuwen absoluut niet aan. Natuurlijk, als je wel een fan bent van het genre en je hebt de gewone versies al uitgespeeld, kan dit wel wat nieuw leven blazen in de franchise. The Sims Middeleeuwen is verkrijgbaar voor de prijs van €49 voor zowel de Mac als de PC. Voilà, we zijn er helemaal door. Jan, waar kunnen we u vinden?
Op jansseurink.com en als @jansseurink op Twitter. Dat is beide met CK.
Goed. Davy?
About.me/Davy.
Marco?
Mfrussen op Twitter en mf72.eu en ik op ben de internet.
Ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter ben ik Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we heel fijn. Mannen en vrouwen in de chatroom, alstublieft, ga even naar iTunes en laat een hele korte review af achter of zet gewoon alle sterkes op 5 of op 4. Fan worden op onze Facebookpagina kan ook te vinden via facebook.com/tech45cast. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden op met tech45 op delicious.com. Dit was de 56e Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 26 april vanaf 9:30 via live.tech45.eu. En wie weet is Davy Buntings dan wel uw gastheer. Tech45.